Ook op deze tweede paasdag is onze hulp en verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 9, de versen 11 en 14. Psalm 9, vers 11. Zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft, en laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Vers 11 en ook vers 14 van Psalm 9. Gemeente, deze morgen komt het woord van God tot ons vanuit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 1 is de schriftlezing. 1 Petrus 1. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof deze woorden deze morgen met de belijdenis van Nicea. En daarna zingen we Psalm 30, de versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. 30, vers 2 en 3 na de belijdenis.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, den welken gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welken of hoedanig een tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Den welken geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die nu aangediend zijn bij degenen die het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, die van den hemel gezonden is, en welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door een geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Doen we nu belijdenis van het geloof. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met een Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze morgen is gevormd door de versen 3 en 21 van 1 Petrus 1. In vers 3 lezen we: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En in vers 21, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Gemeente, willen we gaan zingen uit Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogste lof uw lust. En ook het vijfde: maar de Heer zal uitkomst geven. 42 vers 3 en 5. Gemeente, wat is er ontzettend veel gebeurd in die laatste week van het leven van de Heere Jezus Christus op aarde, gaande naar zijn kruis. En wat is er veel gebeurd vanaf die donderdag tot aan de dag van de opstanding. In de Heilige Schrift omvat het heel wat bladzijden. De Heilige Geest, God, heeft het uitdrukkelijk gewild dat dat alles beschreven werd. De gang van de Heere Jezus Christus naar het kruis, maar ook de opstanding. En dan nog is alles niet beschreven, maar aan datgene wat we beschreven vinden, hebben we genoeg. Kruis en opstanding. We zeggen wel, dat hoort bij elkaar. Je kunt dat niet los van elkaar denken en dat ook niet los van elkaar geloven. En dat dat bij elkaar hoort en dat dat ook de kern vormt van het evangelie, gemeente. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in 1 Petrus 1. En dat heeft Petrus ook laten merken toen hij voor het eerst dit evangelie ging verkondigen. Dat was na de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was op de dag van Pinksteren. Toen, in die eerste preek, toen heeft hij zowel gepreekt over het kruis als over het lege graf. Zowel gepreekt over hem die de Joden gedood hadden, als ook over hem die door de Vader is opgewekt. En hij onderstreepte dat hij bewees dat met aanhaling van het Oude Testament naar de Schriften. Zo hebben we zojuist ook gehoord in de belijdenis van Nicea. Het was voorzegd. Deze morgen willen we stilstaan, gemeente, bij een aantal woorden uit dat hele volle hoofdstuk 1 Petrus 1, waar zo heel veel in staat, waar je op kunt blijven studeren, ook als je geen dominee bent. Blijven lezen. De kernwoorden zien. Wat een grootse, wat aan heerlijke dingen mag Petrus verkondigen. Petrus noemt en roemt de opstanding van Jezus Christus. In de eerste plaats tot lof van God de Vader. Zo begint hij in vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In de tweede plaats tot heerlijkheid van Christus, zoals dat in vers 21 staat, dat God de Vader hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. En in de derde plaats tot een levende hoop, zoals dat zowel in vers 3 als ook in vers 21 staat. Petrus noemt en roemt de opstanding van Jezus Christus. 1, tot de lof van God de Vader. 2, tot heerlijkheid van Christus. En 3, tot een levende hoop. Als er één is geweest, gemeente, die heeft leren roemen in God, dan is het toch Petrus wel geweest. Als er één is geweest die heeft leren roemen in God en niet in zichzelf. In die tijd van het lijden en van het opstaan is het toch Petrus wel geweest. Dat heeft ook Paulus, gemeente, geleerd. Hebt u het ook geleerd? Niet meer te roemen in jezelf, maar te roemen in God. Allen zullen het toch leren, die de Heere vrezen, of die, met een woord uit het begin van de brief, uitverkoren zijn naar de voorkennis van God, of die, met een woord uit de tekst, die wedergeboren zijn, om niet te roemen in zichzelf, maar om te roemen in God. Om wat Hij gedaan heeft en om wat Hij in Christus voor een verloren zondaar in zichzelf gedaan heeft. In dit hoofdstuk, gemeente, als je het wat verder wil beschouwen, en dat is goed om daar eens tijd aan te geven, welke heerlijke dingen Petrus allemaal schrijft en ook hoe hij zijn brief begint al. Het eerste is nadat hij het adres heeft uitgesproken, namelijk de vreemdelingen die verstrooid zijn en de uitverkorenen zijn dat, dan looft hij God de Vader vanwege de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Ook dat komt herhaalde malen voor. En ook dat heeft hij gepredikt, heeft hij laten horen op de dag waarop hij zijn eerste preek mocht houden als apostel op de dag van Pinksteren. Door de bepaalde raad en voorkennis van God is het. Ja, de Joden hebben Jezus aan het kruis gehecht, maar toch daarachter stond de raad van God. Er werd wel een zware steen gewenteld voor het graf. En de vrouwen zeiden wel tegen elkaar toen ze in de buurt kwamen, wie zal ons die steen afwentelen? Maar de hemel wist ervan. Hij was al afgewenteld toen ze kwamen. God weet wat er gebeurt. Nee, sterker nog, het is naar Gods raad allemaal geschied. Petrus roemt de Heere. Een ander kernwoord dat hij in de brief nogal eens gebruikt is de kracht Gods. En als we dat zo horen, gemeente, ja, dan mogen we zeker ook aan zijn persoon en ook aan zijn gedrag denken, zo rond de tijd van het sterven en ook van het opstaan van de Heere Jezus. We kennen allemaal de apostel Petrus, de woordvoerder van de anderen, degene die vooraan stond. Ja, daar moet er nu eenmaal één vooraan staan. Er is op zichzelf niks mis mee. Maar toch, we weten het ook, dat hij nogal eens te vlug was. Dat hij zelf de Heere Jezus wel eens meende te moeten corrigeren. Hoe heeft hij zijn zwakheid moeten leren? Hij die meende sterk te zijn. Zijn zwakheid. Nee, nog meer. Zijn zonde. En als de Heer hem niet vastgehouden had. Hij die meende zelf de Heer wel vast te houden. Hij die meende alles voor de Heer te doen. Al zouden ze hem allemaal verlaten. Nee, Petrus niet. Petrus niet. Nee. Weet u, al de discipelen hebben zich op enig moment aan de Heere Jezus in zijn lijden geërgerd. En ze hebben hem ook allemaal verlaten in de hof van Gethsemane. Maar er is er maar één die hem verloochend heeft. En dat is juist die Petrus. Hoe heeft hij met zichzelf leren omkomen? Hoe heeft hij echt een grote nul leren schrijven op al zijn godsdienst? En zulke mensen die gaan naar God loven. Mag u er ook een zijn? Petrus. Nee, we luisteren vanmorgen naar de brief. Naar wat hij schrijft. Algemene brief. Ook voor ons. En tegelijkertijd mogen we ook in gedachten houden hoe hij als persoon is geweest. En wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. Ook grote dingen, ook heerlijke dingen, jazeker. Als de Heer Jezus aan de discipelen vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, toen zeiden ze, ja, de een die denkt dat u Johannes bent en een ander die zegt dat u Elia bent. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan klinkt die heerlijke belijdenis. Die Petrus geleerd heeft van de Vader, door de Vader geopenbaard, zegt de Heere dan. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, en op die belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Op die rotsvaste belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. En klinkt iets door in het tweede hoofdstuk. Want dan heeft Petrus het over een levende steen. Een steen, een rotssteen, maar die leeft en dat is Christus. En die door God uitverkoren is weer, hè, dat uitverkoren door God bestemd is, maar ook dierbaar. En ook dat hij dierbaar is voor degene die gelooft en dat zij op hem gebouwd zullen worden, niet op Petrus. Maar op de belijdenis die Petrus mocht spreken door de openbaring van de hemel. Petrus roemt in God, gemeente. Hier ook. Gelooft zij God, de Vader en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus, ik zei, we mogen ook zijn persoon ook op de achtergrond zien. Ja, ook zo rond de dag van Pasen. Hij was niet de eerste aan het graf. Dat waren vrouwen. Die waren trouwer geweest dan de mannen. De vrouwen hadden gestaan aan het kruis. Van de mannen lees ik het alleen maar van Johannes. De vrouwen waren daar. En zij zijn er ook het eerste bij het graf. En zij worden geroepen om te dienen. Te dienen de mannen. Om het hen te verkondigen. Dat hij is opgestaan. Maar als de mannen er dan van horen. Ja, dan zeggen ze het is ijdel geklap. We snappen er niks van. Het is niet waar. Het kan niet. En toch gaan er dan twee uit. Johannes, weer Johannes. De liefde, hè? De apostel van de liefde. Maar Petrus, de vurige Petrus, ja, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt. Ondanks dat hij bitterlijk heeft geweend. Ondanks dat hij zichzelf... hoe zal hij zichzelf beschuldigd hebben? Ondanks het donkere in zijn ziel was hij toch in de kring van de discipelen gegaan, ook door de liefde gedreven. En was hij ook samen met Johannes, ook door de liefde gedreven, naar het graf gegaan. Petrus, die door de Heere opgezocht wordt. Als ze samen met de andere discipelen achter gesloten deuren zat. Vanwege de angst, de vrees voor de Joden. Zo was Petrus dus ook. Petrus, die het nodig had. De Heere Jezus apart aan hem verscheen. Petrus. Die toch ook met de discipelen naar Galilea gaat. En daar ook weer iets van zijn karakter laat zien en spontaan zegt, ik ga vissen. En de andere met hem meegaat. Petrus, die als de Heere dan op de oever staat, degene is die overboord stapt om naar hem toe te gaan. Petrus, die dan door de Heere tot 3 keer toe gevraagd wordt naar wat? Naar zijn geloof? Nee. Naar zijn liefde. Dat kan en dat mag hij niet ontkennen. Ondanks alles. En dat hij dan hersteld wordt in het ambt. Wat heeft Petrus ook in al die dagen, gemeente, veel meegemaakt. En zijn alleen zijn, en zijn worstelingen, en zijn donkerte, en het duister. En zijn verslagenheid van hart. En zijn diepere zelfkennis. Zou het daar ook niet gegroeid zijn? Of zijn gaan groeien? Dat, als de Heere hem zou verschijnen, hij alles zal geven aan hem uit liefde, zonder enige pretentie dat hij iets beter of iets hoger staat dan een andere discipel. Geloofd zij de God en Vader, die naar zijn grote barmhartigheid Petrus niet heeft weggeworpen, maar hem wedergeboren had. En die nu ook de zoon van zijn liefde ook voor hem bekend maakt. Dat hij ook voor hem opgestaan is, opdat hij niet verloren zal gaan, Petrus. Maar levendig aan hem verbonden zal zijn. En levendig op hem zal hopen. En dat Petrus die boodschap zal doorgeven. Petrus schrijft voor vreemdelingen in verdrukking. En dat is een ander kernwoord in deze brief, gemeente. In dit eerste hoofdstuk. Dat Petrus schrijft veel over verdrukking, over lijden. De mensen aan wie hij schrijft hebben het moeilijk. Die zijn in lijden, die worden vervolgd. Die worden verdrukt. En Petrus heeft daar zelf ook wat van aan de lijve moeten ondervinden. Ja, en dat heeft hij ook gekund, gemeente. Voor dat meisje dat het zei van, jij was toch ook met hem, is die gevlucht en heeft hij een vloek gedaan. En heeft hij een eed gedaan en gezworen dat hij Jezus niet kent. Maar als hij dan de kracht Gods mag kennen, die er is ook in zijn ziel, omdat hij levend is gemaakt, wederom is geboren, de goede belijdenis heeft gedaan en ook zichzelf heeft leren afschrijven en kracht heeft ontvangen door de opstanding van de Heere Jezus die leeft, dan is hij in staat, in Gods kracht althans, om zijn naam niet te verloochenen, maar om daarvoor uit te komen. Heel kort na Pinksteren wordt Petrus samen met Johannes gevangen genomen. En dan worden ze gegeeseld. Handelingen 5 vers 14. Zonder dat ze dan pogingen doen om weg te lopen van die geeselslagen op hun rug. Gegeeseld. Geslagen, gestriemd door de Joden. En dan is hij verblijd als hij om Gods naam smaadheid mag dragen. Ik kan het een beetje indenken. Petrus schrijft veel over mensen in verdrukking, in vervolging, in lijden. Ik denk dat de vervolgde kerk ook wel houdt van zijn brief. Nemen we er kennis van, gemeente. Moet je doen, hoor. Als je in de krant leest van vervolging, als beschreven staat, de man of een vrouw of kinderen, hoe ze dat ondergaan. Lees daarvan. Of in de bladen die de organisaties uitgeven. Zou het daarom ook zijn dat hij in dit hoofdstuk ook dat andere kernwoord zo benadrukt in zijn brief ook. En dat hij zelfs getypeerd wordt als de apostel van de hoop. Hij wil ook door zijn prediking mensen die het moeilijk hebben, die verdrukt worden, hoop geven. Hoop doen beleven. Verwachting doen beleven. Kracht doen hebben. Hoop ook om, ja zeker ook op de uiteindelijke heerlijkheid die komen zal. En tegelijkertijd zegt hij in deze brief dat ze niet alleen naar de toekomst moeten kijken. Niet alleen moeten kijken naar de zaligheid der zielen. Als mensen hun lichaam verdrukken, als mensen hun lichaam pijnigen. Als mensen hun vele welvaartsdingen die ze ontvangen ontnemen. Dan is het, mag ik zeggen, tussen aanhalingstekens begrijpelijk dat je veel ziet naar het eeuwige perspectief, naar de verlossing. En toch tegelijkertijd dan zegt Petrus, daarmee moet je dit leven niet verachten. Kenmerkend is ook in deze brief dat Petrus opkomt voor de heiliging van het leven. Niet dit leven verachten alsof dit geen waarde heeft, of dat daar alleen maar een nul op geschreven moet worden. Nee, je taak waarnemen. Het kruis van zwaarte dragen en een eerlijke levenswandel hebben te midden van de heidenen. En als je werken kunt bij een baas, bij een heer, ook bij een harde als knecht, moet je toch leidzaam zijn en gehoorzaam zijn. En als je getrouwd bent, een eerlijk en een goed huwelijksleven hebben. En zorg ervoor dat je in liefde en in vrede met je naaste leeft. Heel wat concrete uitspraken doet de apostel Petrus voor het leven nu. Geloofd zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die heeft wedergeboren en die het geeft om Christus wil om zijn, omdat hij leeft, omdat hij is opgestaan, dat je een levende hoop mag hebben op de eeuwige toekomst. Vers 3. Maar wees niet alleen op die eeuwige toekomst gericht. Het leven hier. Laat de eer van God in dit leven er ook zijn. Geloofd zij God die ons heeft wedergeboren, inclusief Petrus zelf. En zijn grote barmhartigheid. En even dat woord. Dat komt van branden. Gods hart brandt van barmhartigheid, van liefde. Daarom mag Petrus nog Petrus zijn. Gemeente, als we deze dingen aanstippen, dan mag dat ook hoop geven voor mensen die zeggen, ja, maar ik ben Petrus niet en ik ben Paulus niet. Nee, dat is niemand van ons. Maar toch ook als we zeggen, dat leven van Petrus en het leven van Paulus, dat ken ik niet. Ik sta er buiten. Hoe zal ik wederom geboren worden? Wanhoop niet aan God. Petrus, de Heer is met Petrus begonnen. De Heer is met een Paulus begonnen. Was dat zo'n beste uit zichzelf? Kan zijn dat we mee door een bepaald soort opvoeding denken dat we onszelf eerst als een goed mens moeten presenteren aan God. Je moet komen zoals je bent in je verlorenheid en in je schuld en in je zonde. Door de knieën gaan. Het niet meer weten en zeggen, o God, schenkt u leven. Wedergeboorte is een wonder, we kunnen het niet verklaren, we kunnen er wel wat van zeggen vanuit de schrift, heel wat zelfs ook. Het is ook goed om er dingen over te lezen en daar ook je eigen leven naast te leggen. Maar als mensen ermee worstelen, wanneer weet ik het nu en zou het voor mij wel kunnen? Wanhoop niet aan God, wanhoop wel aan jezelf, maar niet aan God. De Heere leeft, de Heere Jezus leeft. En hij zegt in zijn woord, wie mijn stem gehoord zal hebben, die zal leven. Ik leef. Daarom zult gij leven. Petrus noemt en roemt de opstanding van Jezus Christus in de tweede plaats tot heerlijkheid van Christus. Zoals we dat in vers 21 lezen. God de Vader heeft hem opgewekt uit de doden en heeft hem heerlijkheid gegeven. Hem, die eerst zo vernederd werd. Hem die in zijn schande, hij die in zijn schande aan het kruis hing. Aan dat vreselijke, aan dat vloekhout. Die in Gods ogen vervloekte was. Omdat hij de schuld van al de zonden van zijn volk op zich laadde. Met wie de Vader niet in vrede te maken wilde hebben. Tot wie hij moest uitroepen. Mijn God, maar niet meer mijn Vader, mijn Vader. Hij die de diepste vernedering onderging. Hij is verheerlijk. En hij krijgt de eer. Jongens en meisjes, dat leren jullie ook. Wat is de eerste stap van de verhoging? Dat is de opstanding. Opstanding. De eerste. Zal nog meer volgen. Nadat Jezus is opgestaan, zal hij ook nog ten hemel varen. Welke eer. Welke eer dat een mens die dood is geweest, levend wordt. Maar ook ten hemel gaat. God mens, Jezus Christus. En dat de hemel zal opengaan. En dat hij zal zitten aan de rechterhand des Vaders. Werkzaam voor zijn kerk op aarde. Als biddende hoge priester, als een voorspreker, dan wanneer ze gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak. De Heer leeft, gemeente. In de hemel zoekt u met eerbied gesproken contact met hem. Als zonden je benauwen, of als je denkt dat de weg te zwaar is voor je. Het lijden, de verdrukking. Niet te doen. Waar haal ik kracht vandaan? Waar moed vandaan? Hij is de hoge priester die leeft. En die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakten. Die weet wat het is om mens te zijn. En hij zal ook wederkomen. En dan zullen alle mensen hem zien. En dan zullen alle knie zich voor hem buigen. Welke eer. God de Vader verheerlijkt zijn Zoon. Hij krijgt eer. Boven alle mensen. Doxa. Glorie, glans, majesteit, eer die hem toekomt. Ere zij God. Dat zingen we door met kerst. Ere zij God, in de hoge, vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Gebeten, we zouden het ook met Pasen kunnen zingen. God de Vader geeft zijn Zoon eer. Hij verheerlijkt hem. Hij heeft hem verheerlijkt. Het graf kon hem niet houden. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Zo leeft de vorst altoos. En hij zorgt voor zijn kerk. En hij heeft de boze overwonnen. En zijn kerk zal in stand blijven. Hoe dan ook. Of niet? Of heeft de duivel het overwonnen? De vreselijke aanslag gisteren. Juist op de eerste paasdag. Zet de duivel daar niet achter. De grote vijand. Die weet dat hij het verloren heeft. Toch nog macht heeft. Zijn klauwen uitstrekt. Niet maar alleen willekeurig. Maar ook ja. Waar het aan Roomse kerken toch. Is wat gemeente. De eerste paasdag gebeurd is. Die stille morgen. Van de schrift zegt. Zeer vroeg in de morgen gingen de vrouwen naar het graf. En het ons misschien gisteren opgevallen is. Dat het ook zo'n stille ochtend was. En dat de hemel open was. Blauw. Dan zo'n aanslag. Het is de duivel listig. Zal die het winnen? Krijgt hij de kerk eronder? Zullen alle mensen ook in Nederland naar zijn pijpen gaan dansen? Nee. Want Jezus Christus leeft. Hij heeft ten principale de boze overwonnen. Is iemand in zijn macht? Onder de macht van de boze. Dat hij zichzelf er niet van kan verlossen. De verslaving. Is er doen aan? Ja, er is doen aan. De kracht van de Heer. Buig je voor hem neer. Hij leeft. God de Heer geeft zijn Zoon eer. Hij heeft hem verheerlijkt. En zijn eer zal duren tot een eeuwigheid. God de Vader geeft hem eer. Omdat de Zoon het ontzaglijke werk en de vernedering volkomen heeft uitgevoerd. Het is volbracht. Amen, zegt de Vader op Pasen. Het is genoeg en u hoeft er verder niets meer te gebeuren om zondaren zalig te maken. Ja, zondaren zullen wel hun leven gaan heiligen, Petrus noemt dat. Kan niet anders. Maar niet om daarmee ten hemel te klimmen. Niet om daarmee beter te zijn. Niet om daarmee een hoog cijfer van de Here te krijgen. De zaligheid is door Jezus Christus. Vast en zeker. De Vader geeft hem heerlijkheid. Alles gedaan. O, zien we gemeente. Het is de kern van de verkondiging. God de Vader. God de Zoon. Ze werken aan het raadsplan. Dat van eeuwigheid al klaar lag. Om zondaren te kunnen verlossen. God de Geest werkt er ook aan. De Heilige Geest, zegt Petrus in vers 11. Die heeft het de profeten in de tijd van het Oude Testament gegeven. Dat ze hem zullen verkondigen. Dat ze hem zullen aanduiden die komen zou. Het heilgeheim van God. Engelen graag willen inzien. Maar voor de engelen is het niet nodig, want ze hebben niet gezondigd, de goede engelen. Mogen we iets inblikken in het heilgeheim van God en ook toegepast zijn, toegepast worden aan ons hart. Gemeente, dan ga je ook God willen verheerlijken. De Vader, de Zoon, maar ook de Heilige Geest. Maar niet in woorden, maar met je hart. Maar niet met veel geluid, maar vooral vanuit je hart. En dan mag soms ook het geluid volop in meedoen. Het uitjubelen. Wat zullen we in de eeuwigheid anders doen dan God verheerlijken? Dat moet je toch op aarde al een beetje oefenen. Dat wil je toch ook. Jezus Christus, Hij leeft. Tot eer van God. En verder, wat de tekst zegt, gemeente, dat is ook zo bijzonder. En dat komt nog meer naar ons toe. Tot een levende hoop. Alles wat gebeurd is, kruis en opstanding, tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus en opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hoop. Wat is dat een heerlijk iets, als je hoop hebt. Ja, maar daar moet je wel een paar woorden over zeggen. Welke hoop? Hoop is in het gewone, in het menselijke leven nodig. Jazeker. Als je naar school gaat, dan hoop je dat je succes hebt. En dat je de lessen kunt volgen. En dat je, als je voor je examen zit, dan hoop je dat je kunt slagen. En als het alle hoopje wordt ontnomen, als je alleen maar onvoldoendes krijgt tijdens je tentamens, en dat je zegt, het staat er hopeloos voor, nou, dan heb je ook weinig kracht om en zin om verder te gaan. Hoop, wat is dat belangrijk, gemeente? Hoop op zegen ook in je bedrijf, in de visserij. Hoop dat de Heer uitkomst geeft. Als we in zorgen zijn. Hoop doet leven. Ja, zo gebruiken we dat woord. Maar toch, je mag het ook omdraaien. Leven doet hopen. Leven aan je ziel. Leven in het hart van de wedergeborene. Dat doet hopen echt op God. En op de zalige toekomst. Leven doet hopen op God. En het leven, dat kan zijn dat het voor jezelf weinig leeft. Of dat het onder de schaduw of onder de moeite gebukt gaat. En dat het als het ware ineengeskrompeld is. Maar dan, o heerlijk, dat woord van God. Of de psalmen van het woord van God. Die het hart aanwakkeren om dan ook weer te hopen op God. Dat middel heeft de Heilige Geest gebruikt. Petrus zegt dat in het slot van het hoofdstuk. Dat middel heeft de Heilige Geest gebruikt ook om wedergeboren te worden. En daarom ook allen die met die vraag leven, worstelen, of die het willen, of wel eens willen, en soms ook weer niet, onderzoek het woord en leef daarbij. Want dat middel, dat gebruikt de Heilige Geest om wederom geboren te doen worden. Als het onvergankelijk en het eeuwig blijvende woord van God. Het is zo nodig, gemeente. Hoe kunnen we nou toch sterven als we niet wedergeboren zijn? Dan zullen we eeuwig sterven. De eeuwige dood aangaan. Zoek de Heer. Lees het woord. Zoek hem en leeft. Een nieuw leven hebben. Wedergeboren zijn. Dan is alles nieuw. En dan ga je het woord ook met andere ogen lezen. En met een ander hart. En dan blijf je niet meer redeneren. Ook als je een hoog IQ hebt gehad. Hebt. En steeds voor allerlei vragen stond bij het verstaan van de schrift. en als het ware met je verstand aan het vechten was tegen het geopenbaarde woord, dat gaat dan over als je wedergeboren wordt. Echt. En dan zeg je, Heere, heiligt u mijn verstand. En mag ik me geheel en al aan u overgeven. En me zalig luisteren in wat u mij zegt. Het is een krachtig werk, gemeente. Een wonderbaar, een verborgen werk, zegt de belijdenis. Ze wedergeboren zijn tot een levende hoop. Maar een werk dat in kracht niet minder is dan de kracht van de schepping. Of zelfs ook dan de kracht van de opwekking uit de doden. Mag er iets van dat werk in ons hart zijn. Dan heb je hoop op God. Hoop op de zaligheid, de toekomstige, de zaligheid der zielen, zoals dit hoofdstuk zegt. En ook dan, nee, dan moet je niet alleen daarop gericht zijn. Ook om te staan in dit leven. Dit leven niet te verachten. Dit leven leven, nuchter zijn. Je taak waarnemen als vader, als moeder, opvoeder. Want je bedrijf runnen en toch er niet in opgaan. Heilig leven. Dat is het evangelisatiemiddel in deze tijd. Dat we niet alleen met woorden, maar ook laten zien wat het betekent om christen te zijn. De hoop levendig te zijn. Niet alleen voor de toekomst, maar ook om in deze tijd staande te blijven. Deze tijd ook in Nederland, een tijd van veel verzoeking en van veel strijd. Hoe zullen we het volhouden? En dan hebben we het nog niet eens over verdrukking. Maar stel dat ook hier zou komen. Hoe dan volhouden? Alleen dan, wanneer we leven, aan onze ziel hebben. En dat ons geloof en hoop op God zijn zal. En als we zien op de zaligmaker, die het ook heeft voorgedaan hoe je moet zijn als je moet lijden. Dan kan het van je gevraagd worden. Dat je jezelf niet verdedigt. Maar dat je het laat gebeuren wat ze met je doen. Zo de ene wang je slaan je ook het andere toekeren. Het wordt niet in alle situaties van ons gevraagd. In zulke situaties wij wel. Maar dan zal de Heere er ook voor instaan om kracht te geven, om staande te blijven, om zijn naam niet te verloochenen. Petrus heeft dat één keer gedaan. Je leest niet in de Bijbel dat hij het een tweede keer heeft gedaan. Petrus stelt zich boven niemand anders, maar hij geeft wel hartelijk onderwijs. Ook vanuit wat hij heeft geleerd. Rond het lijden en sterven van zijn dierbare meester. En rond het opstaan. Petrus bemoedigt. Opdat we levende hoop zullen hebben. O, wees toch dankbaar. Als God je het leven heeft gegeven. Het geestelijk leven. Klaag niet. Soms kunnen ook Gods kinderen nog zoveel klagen. En we weten het leven kan zwaar zijn. En het lijden zwaar. En de ziekte verschrikkelijk. En wat je meemaakt in je lichaam of in je geest. Dat kan alles zo verdonkeren en zo zwaar zijn. We inderdaad echt. Toch. Gelooft zij God die u heeft wedergeboren. Zie naar het leven. Dat niet zal sterven. Dat niet voorbij zal gaan. Maar dat zal eeuwig leven. En later gedurig het gebed zijn. Heere, gunt u dat leven aan mijn ziel. En gunt u ook dat leven aan anderen. Aan mijn lieve kinderen. Die kleinkinderen. Aan de mensen die naast je zitten in de kerkbank. Aan de gemeente. Omdat we niet verloren zullen gaan. Liefde tot God. Gunt de duivel er niet één, gemeente. Wie je ook bent en hoe je er ook uitziet. Heere, behoud. Heere, behoud. En laat uw koninkrijk vol worden. Dat zal ook gebeuren. Maar God schakelt ook het bidden van zijn kinderen daarbij in. Hoop op God hebben. Heerlijk leven, gemeente. Hoe ons leven ook gaat. En ook als er zware dingen zijn te lijden en te dragen. Hoop op God. En staande te blijven in de tijd van het leven. Met het uitzicht op wat komen gaat. En dat is zo groot dat Petrus geen woorden genoeg kan vinden om dat uit te drukken. Ik lees alleen maar dat vers. Vers 4, hopen op God tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die ligt klaar, de erfenis. En vervolgens vers 5, voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. U zelf wordt ook bewaard. Om staande te blijven in het geloof tot de zaligheid die bereid is en die geopenbaard wordt in de laatste tijd. Amen. Gaan we zingen, gemeente, op Psalm 89, het 7e en het 8e vers 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht. Van hun kracht. Laten we de Heere danken. Groot bent u, Heere. Groot en een heerlijk God. Mogen we u dienen. Ook vanuit de volheid van het gemoed, maar in ons hart het ook tegen u zeggen. Heere, ik zal u dienen. En tegelijkertijd, ja, mogen we leven uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En geeft u dat we dat leven zoeken en vinden mogen. U bent de levende God. Geeft u moed, geeft u krachten, ook om aan te houden in het zoeken. En dat u zich openbaart op uw wijze, op uw tijd. Tot eer van u, maar ook tot onze zaligheid. Dank, Heere, dat we deze morgen hier in uw huis mochten zijn. Zegent u uw woord. Gedenkt u ons deze dag en de week die we verder ingaan. Zie een gunst op ons allen, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 68, het 10e vers. Ontvangt u allen met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.